feit dat er iemand luistert en gezien worden als een mens, als iemand die ook nog dromen heeft.
Welkom in het hart van CAW Oost-Vlaanderen.
Ja, ik heb niet zoveel weetjes om te vertellen, vrees ik. Zo interessant is mijn leven niet. Maar ik doe mijn job heel graag.
In deze podcastserie duiken we in de levensader van ons werk, de hulpverlening.
Zou jij zomaar heel je ziel blootleggen in een eerste gesprek met een hulpverlener? Ja, nee.
We verkennen onze 7 hulpcontinua, de thema's waarin we ons specialiseren. Van dak- en thuisloosheid tot hoogconflictueuze scheidingen en nog meer.
Zolang als dat er liefde gaat zijn en dat liefde bestaat van dat er ook scheidingen zullen bestaan.
Maar we kijken ook achter de schermen, naar de mensen die onze hulpverlening mogelijk maken.
Ik doe boekhouding alsof het voor mezelf zou zijn.
En we exploreren wat de uitdagingen zijn voor de toekomst en wat CAW nodig heeft om ze samen met haar cliënten, partners en het beleid aan te gaan.
Ik vond geen woning en zo. En ik gaf de moed eigenlijk echt wel al op van ja, nee, ik ga hier toch niets vinden, want de huurprijzen zijn gewoon niet te doen.
Voor vandaag deze aflevering het hulpcontinuum. Slachtofferhulp.
Goedemorgen, vandaag bevinden we ons in de mooie visserij in Gent en we gaan het hulpverleningsaanbod belichten aan slachtoffers. Want ja, een slachtoffer, dat word je op een plotse en ingrijpende manier. Je bent daar niet op voorbereid en je moet daar toch mee aan de slag. Vandaag zijn hier Chloe en Guy die ons gaan uitleggen hoe alles daaromtrent in zijn werk gaat. Chloe en Guy, dankjewel en welkom. Ik ga jullie even de tijd geven om jullie zelf voor te stellen. Ladies first, Chloe.
Goedemorgen, ik ben Chloe. Ik werk op slachtofferhulp uiteraard. Ik werk ook op een andere dienst binnen het CAW. Ik heb niet zoveel weetjes om te vertellen, vrees ik. Zo interessant is mijn leven niet. Maar ik doe mijn job heel graag. Dat is misschien wel belangrijk.
Zeker. Ja, en Guy, bedankt om hier te zijn. Hoe kom je hier vandaag terecht?
Ja, zoals gezegd, ik ben Guy van der Vurst en ik werk als themaverantwoordelijke voor slachtofferhulp. En ik sta in voor de inhoudelijke afstemming, opvolging, ondersteuning van wat dat aanbod van slachtofferhulp in Oost-Vlaanderen, het CAW Oost-Vlaanderen, aanbiedt.
Ja. Ja. Eerst en vooral, ik zou graag weten, hoe past CAW in het bredere... Ja, in de bredere Vlaamse structuur rond slachtofferzorg.
Ja.
Kunnen jullie dat toelichten?
Slachtofferhulp is een stuk van het aanbod, wat dat zijn totaal, de totale benaming slachtofferzorg heet. En dat bestaat uit 3 luiken. Het een is slachtofferbejegening en dat zit bij politie. En bij politie, de politie die komt tussen in crisissituaties, geeft... brengt in de slecht nieuwsboodschappen, doet eigenlijk de eerste interventie wanneer dat er zich iets voordoet. Daarnaast heb je ook slachtofferonthaal. En slachtofferonthaal, dat is een dienst die deel uitmaakt van het justitieaanbod en die voornamelijk mensen ondersteunt in de gerechtelijke afhandeling, opvolging van feiten, misdrijfgerelateerde feiten, en daarin mensen ondersteunt. En slachtofferhulp, dat maakt deel uit van de hulpverlening, dat maakt deel uit van het CAW Oost-Vlaanderen. Die staan in voor de psychosociale en juridische ondersteuning van slachtoffers gedurende de tijd die nodig is om zich terug weer op een of andere manier te kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie na zo ingrijpende gebeurtenissen.
Ik ga daar even dieper op ingaan. Kort gezegd zijn er dus met andere woorden 3 instanties die zich bezighouden met zorg rond slachtoffers. Politie, justitie en dan vanuit de hulpverlening CAW. Hoe werkt die verstandshouding en die samenwerking zo tussen die 3 instanties?
Ja. Nu, we werken zeer nauw samen. Uiteraard iedereen op zijn eigen terrein en volgens de eigen voorschriften en regels. Hè. Politie, justitie en hulpverlening. Maar wij schakelen zeer vlot, gemakkelijk. En we proberen dat eigenlijk ook wel zo goed mogelijk te organiseren, toegankelijk te maken voor cliënten.
Zijn er zo bepaalde uitdagingen verbonden aan die structuur? Het feit dat mensen wel te maken krijgen als ze slachtoffer worden van een bepaalde gebeurtenis? Zijn er bepaalde uitdagingen waarin dat zij bijvoorbeeld het moeilijk vinden om een weg te vinden? Of valt dat best mee?
Het is niet evident, denk ik, voor slachtoffers om een weg te vinden in het veld van slachtofferzorg. Dus er zijn daar wel nog wat valkuilen of werkpunten aan. Maar wij proberen natuurlijk ons best te doen om dat zo duidelijk mogelijk wel hen in mee te nemen en hen daar een weg in te...
Mm.
En mee te nemen en een weg te nemen. Ja.
De hulpverlening aan mensen die iets ingrijpends meegemaakt hebben en benoemd worden als slachtoffers, dat wordt vanuit drie verschillende diensten eigenlijk aangeboden, die los van elkaar, die wel nauw samenwerken met elkaar, maar eigenlijk autonoom functioneren. Voor een buitenstaander, voor iemand die daar niet zeker mee geconfronteerd wordt, werkt dat eigenlijk wel niet zo transparant. Dat werkt verwarrend. De ene keer heb je met iemand van politie contact aan de telefoon, de andere keer heb je met iemand van justitie die zich presenteert als slachtoffer onthaal. De volgende keer is dat iemand van hulpverlening aan wie dat je verhaal vertelt, terwijl dat eigenlijk als buitenstaander onduidelijk wordt.
Mm-hmm.
Dat is een moeilijkheid waar dat wij eigenlijk wel mee afrekenen. Ja.
Klopt. We horen ook vaak dat cliënten niet weten wie dat ze aan de lijn hebben op dat moment. Dat is heel verwarrend.
Je heeft eerder benadrukt dat slachtoffers dat geen traditionele hulpvragers zijn. Kan je dat wat toelichten?
Het gaat altijd over mensen die iets overkomt. Dat kan zijn die slachtoffer zijn van een misdrijf of die geconfronteerd worden met bijvoorbeeld onverwachte dingen zoals een brand of bijvoorbeeld een zelfdoding, een ingrijpend of een groot verkeersongeval. Die mensen worden geconfronteerd plots op een zeer ingrijpende, vaak traumatische manier met dat gegeven. En zij hebben daar dan wel mee te dealen. Hè. En het is voor hen niet zo gemakkelijk om de switch te maken. En zeker niet in de eerste periode de switch te maken naar omgaan met de situatie na de feiten, na wat dat er gebeurd is. Zij zijn niet degene die tevoren met hulpverlening dikwijls te maken gekregen hebben. En, maar plots wordt dat eigenlijk wel en aangeboden en wordt dat eigenlijk voor hen een hele nieuwe situatie. En dat maakt het toch wel wat anders dan bijvoorbeeld iemand die in een tijd geconfronteerd wordt met een probleem en daarin een stok weg aan het afleggen is in het zoeken naar passende oplossingen. Bij slachtoffers is dat iets helemaal anders. Daar is het van de ene dag op de andere dag, op een ingrijpende manier, op een onvoorbereide manier. En dat maakt toch wel dat je ook in je benadering, in de manier waarop je ermee omgaat, daar ook iets moet tegenoverstellen die meer op maat is van die een doelgroep.
Chloe, wat zijn zo de moeilijkheden aan slachtoffers zijn en hoe ga je daar als hulpverlener mee om? Zijn er zo bepaalde uitdagingen, ook naast degene die Guy beschrijft, die je tegenkomt in de praktijk en die je hoort van mensen in die situaties?
Hulpvragen is nooit een evidentie. Dus ik merk wel wat je zegt, dat is zeker waar, dat wij dat heel vaak horen, dat cliënten de boot wat afhouden, om het zo te zeggen. En wij proberen daaraan tegemoet te komen door een onthaalmethodiek die ondertussen geïntroduceerd is binnen ons werk. Dat is dan de NOSCAR. Dat is een manier eigenlijk om mensen heel aanklampend eigenlijk te gaan blijven het aanbod doen eigenlijk. We gaan mensen meerdere keren gaan opbellen. Om de zoveel tijd proberen we dat nog eens aan te bieden, zodanig dat als mensen op een bepaald moment toch op iets botsen, als dat nu psychosociaal is of juridisch, dat ze de ingang ook wel wat makkelijker vinden. En met dat, zoals we daarnet ook al zeiden, slachtofferzorg is wel wat complex om je weg in te vinden. Dus we proberen daar op die manier wel wat in tegemoet te komen.
Kan je mij wat meer vertellen over wat die OSCAR-methodiek inhoudt?
De naam OSCAR is eigenlijk... dat is een triviaal gegeven, hè. Dat was een caféke in Antwerpen.
Gezellig caféke? Allee, een goede manier om tot
beslissingen
te komen?
Dat is Bar Oscar in Antwerpen. Dat is tegen het station. Een toffe plek. En we zijn daar met een paar mensen die dat toen op dat moment aan het uitwerken waren, samengekomen. En toen dat eigenlijk in zijn vergevorderde vorm stond, moesten we daar eigenlijk ook wel een titel aan geven. En kwamen op het idee van, we kunnen er eigenlijk wel die naam aan geven. Vandaar die naam. Uiteindelijk gaat dat over een onthaalmethodiek die gebaseerd is op de praktijk die er altijd al geweest is van in slachtofferhulp, van proactief, dus op het initiatief vanuit de hulpverlening dan, contact op te nemen op regelmatige tijden, op een gedoseerde en een onderbouwde manier, contact op te nemen met mensen en hen op te volgen en aan te bieden wat dat er op dat moment kan voor hen van nut zijn. Dat is die onthaalmethodiek. Dus dat betekent eigenlijk dat mensen gedurende een periode van maximaal 6 maanden minstens 3 contacten gehad hebben, gespreid over die periode, waarbij dat er een keer de toestand bij hen over geëvalueerd wordt en bekeken wordt in welke mate dat zij hulp nodig hebben of kunnen gebruiken.
Ik hoor daar een bepaald tijdsbestek, dat jullie zelf proactief mensen binnen een bepaalde periode moeten contacteren, dat onderdeel is van kwalitatieve slachtofferhulpverlening. Ik kan mij voorstellen dat ook wel een uitdaging kan zijn om dat allemaal op tijd te bolwerken, ook omdat jullie het aantal aanvragen natuurlijk niet kiezen. Hoe werkt dat zo?
Het is een uitdaging. We zijn daar nog wel wat in aan het zoeken. Dat is natuurlijk nog niet zo heel lang geïntroduceerd, dat we ons aan die tijdspannen moeten houden. Het is een uitdaging om het binnen het veld, of het werk dat we eigenlijk al hadden, er wat bij te plannen. Maar het is zeker, op dit moment lijkt het wel haalbaar. Dat zijn dus vaste tijdspannen, wanneer we eigenlijk contact gaan opnemen met de mensen. En waarin we eigenlijk verschillende levensdomeinen nog eens onder de loep nemen, nog eens bevragen van hoe gaat het op dat vlak. Mensen hebben nogal de neiging om soms heel kort te antwoorden telefonisch, want dat zijn eigenlijk telefonische gesprekken vooral. Maar om zeker te zijn dat je alles onder de loep kunt nemen, worden die domeinen echt eigenlijk extra belicht. En dat gaat dan bijvoorbeeld over, kunt je goed slapen, maar dat gaat ook even goed over, is je klacht wel op een goede manier ingediend. Allee, dat zijn heel, heel brede, brede zaken.
Het is wel mooi dat jullie bereikbaar willen blijven. Hè? Dat jullie ook wel rekening houden met tempo van een persoon die zichzelf terugvindt in het slachtoffer zijn. Ik weet dat er maatschappelijk ook meer aandacht is voor het slachtofferschap. Dat er een betere, vanuit het verleden, dat er geconcludeerd is. Hè? We moeten naar een betere ondersteuning gaan, zodat iedereen zijn weg vindt. Dat is heel positief. Maar ja, merken jullie dat er een toename is aan aanvragen van mensen die jullie hulp nodig hebben?
Ja, ik merk wel een stijging in het aantal aanmeldingen. Mensen vinden wel iets sneller de weg, wat eigenlijk wel super positief is natuurlijk. De manier waarop de onthaalmethodiek eigenlijk ook geïnstalleerd is wel zo dat we ook laagdrempeliger mensen kunnen bereiken, dat mensen hun weg kunnen vinden naar ons eigenlijk. Nu, we hebben natuurlijk wel een ritme om te volgen. Hè. We moeten mensen wel zo snel mogelijk proberen zien. Dat is wel een stuk van ons werk. Oké, telefonisch nemen wij contact op, maar we moeten mensen ook uitnodigen om op afspraak te komen. Of toch minstens de mensen die echt wel aangeven dat het wat moeilijker begint te gaan. Wij geven die een afspraak. En dat betekent natuurlijk wel dat er daar dat zit daar wel een tempo op. Dus er zit daar ook een grens op van wat er allemaal mogelijk is. We werken niet met wachtlijsten, wat ook wel een kwaliteit is van slachtofferhulp. In de geestelijke gezondheidszorg wordt dit nu meer en meer toegepast, jammer genoeg, maar ook wel een stuk omdat er net zoveel vraag is natuurlijk. Maar binnen ons werkveld is dat wel het positieve dat wij dat zoveel mogelijk proberen vermijden. Net omdat we weten dat als je de hand reikt en mensen willen erop ingaan, dat dan net het moment is om die mensen eigenlijk ook wel vast te pakken en daar iets mee te doen.
Ja, ja.
En we hebben eigenlijk het nu wel gehad over die onthaalmethodiek, maar naast dat aanbod van onthaal is dat eigenlijk ook wel zo dat we daarnaast ook psychosociale begeleiding doen, waarbij dat mensen ondersteund worden in het omgaan met schokkende gebeurtenissen, traumatische ervaringen, terug weer proberen een weg te vinden in de nieuwe situatie na zulke ingrijpende dingen. Dus die psychosociale begeleiding bieden wij aan. Wat dat ook zeer specifiek is voor wat dat slachtofferhulp betreft, is dat wij dat koppelen aan het juridische. Omdat de juridische opvolging een deelaspect is van het herstel. Als mensen vertrouwen hebben in op welke manier dat zij gerechtelijk bijvoorbeeld ondersteund wordt of opgevolgd worden, zal dat meehelpen bijdragen om een herstel of een weg te vinden in het omgaan met een nieuwe situatie waarin dat zij dan na de feiten zich bevinden. Ja. Dus het is niet enkel alleen de onthaalmethodiek Oscar. Daarnaast zetten wij eigenlijk ook wel in op psychosociale begeleiding en juridische ondersteuning in een combinatie. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld 10 jaar geleden merken wij toch maatschappelijk dat er veel meer aandacht gegeven wordt of besteed wordt aan zorg voor slachtoffers in vergelijking met vroeger. Dus wij komen meer en meer vaker en vaker in beeld. Wat dat maakt natuurlijk dat de instroom voor ons daardoor ook wel aangroeit. En er is altijd een vraag naar uitbreiding van middelen, van personeelsomkadering en zo meer. Dat is daar een logisch gevolg van uiteraard. Maar het zet er ons ook toe aan het moet er ons ook toe aanzetten om creatief te gaan zoeken naar manieren waarop dat wij mensen kunnen gemakkelijker bereiken op een manier dat wij met de middelen die we nu op dit moment krijgen eigenlijk zo optimaal mogelijk onze opdracht kunnen doen. Daar creatief mee blijven, dat blijft wel een uitdaging, dat blijft eigenlijk ook wel boeiend.
Zijn er voorbeelden van methodes waarvan dat je zegt van dit is nu een keer echt iets wat dat we efficiënter hebben kunnen aanpakken? Of wat op de til staat voor de toekomst?
Wij zijn bijvoorbeeld een van de initiatiefnemers geweest om een website uit te bouwen. Dat is www.slachtofferzorg.be. Juist vanuit het idee dat zich niet iedereen geroepen voelt om de stap naar de hulpverlening te zetten, maar daarnaast toch wel nog altijd met vragen en noden blijft zitten. En die website bood de geleefd of geeft dan eigenlijk het aanbod om op een zeer kwalitatieve, volledige, informatieve manier toch wel mensen dingen aan te reiken die we anders niet kunnen bereiken. Dus op dat vlak hebben wij eigenlijk voor al wat dat onder de radar bleef proberen iets te voorzien die daar kon aan tegemoetkomen. Wat dat wij ook gemaakt hebben, dat zijn informatieve filmpjes bijvoorbeeld, waarin dat wij ons aanbod voorstellen. En we hebben die informatieve filmpjes zo opgevat dat we dat eigenlijk aan doorverwijzers kunnen aanbieden om bijvoorbeeld in gesprek met een slachtoffer, met iemand die ermee geconfronteerd was, dat te tonen, zodanig dat die de uitleg krijgt van wat dat wij aan het doen zijn. Belangrijk is om dat toch nog een keer even te belichten, is van wat dat de beleving van slachtoffers vaak zijn. Hè. Iedereen heeft zich daar eigenlijk wel een voorstelling, kan zich daar een voorstelling van maken. Van, meestal wordt dat geassocieerd met iemand die gechoqueerd, teruggetrokken, wenend, onbeholpen zich gedraagt, terwijl dat het eigenlijk in de realiteit veel diverser is en dat het dikwijls gaat over woede, frustratie, onmacht, onvermogen, de heftige emoties die daarmee gepaard gaan en zeker in de eerste reacties na zo ingrijpende gebeurtenissen. En dat bepaalt uiteindelijk ook wel de houding die mensen daarin in aannemen en de verwachtingen die zij hebben ten opzichte van de hulpverlening die hen dan aangeboden wordt. Hè. Waarbij dat er mag van uitgegaan worden dat mensen dikwijls niet zo inschikkelijk zijn om in te gaan op een aanbod die gesteld wordt van kijk, je kunt met ons een afspraak maken en neem met ons contact op en we zullen tijd vrijmaken in onze agenda's om u te woord te staan. Ik herinner mij bijvoorbeeld een situatie van een zeer lokaal gebeuren. Dat was een gasincident in de Kanaalstreek en waarbij dat er op een infomoment bijvoorbeeld de uitleg gegeven is geweest van dat mensen konden beroep doen op bijvoorbeeld de diensten slachtofferonthaal of konden contact opnemen met slachtofferbejegening en slachtofferhulp. En waarbij dat mensen verontwaardigd reageerden met de boodschap van dat ze er eigenlijk allemaal niet zaten op te wachten of dat ze dat eigenlijk nogal een grote drempel vonden om de tijd vrij te maken voor dingen die hen overkwamen om de verplaatsing te maken bijvoorbeeld naar een dienst op de uren van die dienst terwijl dat zij ja, eigenlijk zich gedupeerd voelden nadat er zich zoiets voorgedaan had waar dat ze absoluut ook geen enkele verantwoordelijkheid in te dragen hadden. Dus je komt met een dikwijls toch wel onverwacht soms met een complexiteit van situaties die je te maken krijgt in zulke toestanden waar dat slachtofferhulp dikwijls in betrokken is.
Hoe ga je daar als hulpverlener in het veld mee om? Hey, je belt zo iemand op, die is kwaad, die voelt zich misschien onrechtvaardig behandeld.
Ja, nu, waar Agi natuurlijk over spreekt, dat zijn heftige emoties die heel hard te verklaren zijn. En, dat komt van ergens, hè. Dat komt vanuit dat onrechtvaardigheidsgevoel, machteloosheid. En iedereen reageert daarop helemaal anders. Dus dat is iets dat wij niet kunnen inschatten als wij bijvoorbeeld de telefoon pakken en iemand opbellen. De manier waarop wij daarmee omgaan is vooral tijd nemen en erkenning geven. Ja, dat is heel lastig, hè, om zo in een positie gesteld te worden waar jij nul controle over had, dat is gewoon echt heftig. En dat er ook wel een stuk, dat mag daar ook wel een stuk zijn, die kwaadheid. Want het is hun maar ook overkomen. Hè. Dus ik denk dat wij daar vanuit de hulpverlening proberen heel rustig mee om te gaan en daar ook wel de tijd en de ruimte voor nemen om het tempo te belopen van die cliënt. Ja. Het heeft geen zin om oplossingen te gaan aanbieden, want op dat moment zijn mensen daar toch niet klaar voor. Integendeel, dan is het net nodig om even te ventileren en dat van hun hart te krijgen. Daar echt wel. Ja, het is soms lastig en ja, het is moeilijk om je weg te vinden. En ja, soms gaat het juridische systeem in België nu jammer genoeg heel traag. Allee, dat zijn dingen dat wij... Dat zowel cliënten botsen en andere mensen uiteraard ook kunnen soms in hun dagelijks leven. Dus ik zeg het, tijd nemen. Ik denk dat dat de manier is waarop wij daarmee omgaan.
Ik zou nu toch graag ook eens kijken naar de toekomst. Niks staat stil, de maatschappij staat niet stil en jullie werk rond slachtofferhulp zal ook niet stilstaan. Wat is zo de komende tijd jullie focus vanuit CAW? Om ja, verder in de toekomst zo goed mogelijk slachtoffers te ondersteunen?
Wel, de tendens die we nu op dit moment merken is dat er een positieve wind waait om slachtoffers ter wille te zijn. Slachtofferhulp, slachtoffers te helpen in hun noden en zo ver als mogelijk tegemoet te komen. Men wil de slachtoffers eigenlijk centraal stellen in al wat dat men organiseert van hulpverlening. En dat is eigenlijk wel, dat is terug te vinden aan het nieuw samenwerkingsakkoord. En dat is eigenlijk wel iets wat dat een positieve evolutie is. Ja, in de eerste instantie, er wordt al gesteld van, men wil zo weinig mogelijk mensen hetzelfde verhaal aan verschillende mensen laten vertellen. Hè? Dat er informatieuitwisseling geoptimaliseerd wordt of verbeterd wordt. Maar daar zijn natuurlijk wel een aantal problemen die daarmee gepaard gaan, die moeten opgelost worden. Want informatie die bij politie bijvoorbeeld aanwezig is, ja, die is op dit moment niet vrij toegankelijk. Nog bij hulpverlening of in gerechtelijke procedures of in gerechtelijke afhandelingen.
Ja, het idee denk ik leeft wel dat we de drie eilanden die op dit moment wel een stuk op zichzelf functioneren, organisatorisch, maar ook administratief en dergelijk, om dat wat dichter bij elkaar te brengen, hè, zodanig dat de cliënt bijna naar één plek zou moeten gaan om al die instanties te kunnen vinden. Ja, dat vraagt ook wel wat werk. En hoe gaan we dat eigenlijk ooit samenbrengen? Dat is ook wel, we hebben daar wel wat vragen bij. Mm-hmm. Maar het is wel positief natuurlijk, hè, voor de slachtoffers, mocht dat kunnen, die weg afleggen, denk ik dan.
Chloe, ik ben nieuwsgierig naar hoe dat jij dagelijks in dat werkveld staat. Dat zijn toch geen evidente trajecten, maar hoe ziet zo'n typisch slachtofferhulptraject, zo'n begeleiding eruit? Is daar een tijdsbeperking op? Zit daar een uniformiteit in? Hoe gaat dat concreet in zijn werk, zo'n begeleiding?
Ja, dat is, ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Een traject is eigenlijk heel hard aangepast aan de cliënten waar wij tegenkomen. Natuurlijk, als u iets overkomt, je hebt een stuk van... Allez, op het moment dat u overkomt, dat op je hoofd valt, om het zo te zeggen, dan verandert je leven. Allez, dat is niet meer hoe dat daarvoor was. Hè. Dat is een verandering. Je moet je daaraan aanpassen. En wij passen ons eigenlijk heel hard aan de cliënt. Wij lopen naast hen. Wij gaan eigenlijk de weg volgen die zij nodig hebben. En er zit daar geen tijdspanne in. Hè. Dat kan zijn dat dat een jaar duurt. Dat kan soms zelfs langer zijn. Maar dat kan ook wel korter, hoor. Dus dat is heel afhankelijk. Hè. Want elk incident is ook heel anders. Ik denk dan aan rouwverwerkingen die kunnen doorgaan. Gaan ze wel wat langer duren. Ook omdat dat natuurlijk, ja, je gaat door al die verjaardagen en moeilijke momenten. En laat ons eerlijk zijn, je verwerkt dat ook nooit. Hè. Je geeft dat nooit 100% een plaats. Je draagt dat mee voor de rest van je leven. Maar wat wij proberen, zijn de tools te geven om het toch draaglijk te maken doorheen het leven.
Heb jij zo een bepaalde specifieke begeleiding die je wel echt gaat bijblijven, waarvan dat je zegt van hier heb ik echt wel een impact gemaakt?
Die cliënten die mij vaak bijblijven, dat is vooral de kwetsbare mensen en die jonge mensen die dan zoiets tegenkomen waar dat... Allee, dat is natuurlijk altijd iets dat hen gewoon overkomt. En je wenst dat niemand toe, hè. Laat ons eerlijk zijn. Liever zouden dat kunnen wegnemen. Dat gaat helemaal niet. Dus dat zijn eigenlijk vaak de verhalen die mij bijblijven waarin dat het zo... Ja, een donderslag bij heldere hemel is. En dat dat zo'n impact heeft, dat dat op dat moment even zoiets is van alsof dat niet meer te dragen valt. Maar dat dat dan langzamerhand, door de tijd die we eraan geven, door de ruimte die we ervoor maken, maar vooral ook begrip en normaliseren van het feit dat wat je nu voelt, is zo normaal in uw situatie, dat mensen er toch zo wel wat bovenop komen en door een veerkracht eigenlijk wel het zelf kunnen aanvatten daarna. Dat zijn zo de verhalen die mij altijd wel wat bijblijven.
Het zijn ook geen evidente trajecten. Hè? Van hoe zorg je ervoor dat je die verhalen ook soms niet te veel meeneemt naar huis? Ik kan mij voorstellen dat het belangrijk is dat je soms ook een keer kunt uitschakelen en ontspannen.
Ik vind het heel belangrijk om te kunnen relativeren en humor heeft daar een grote plaats in bij mij. Dat zorgt ook dat het gedragen kan worden. Daarnaast ook de zorg van verantwoordelijken bij ons. Ik vind dat er wordt echt wel meer en meer tijd geïnvesteerd of tijd gegeven voor ons om supervisies of intervisies te organiseren. Dat is heel belangrijk, omdat het net soms wel wat lastig kan zijn, de verhalen die je meeneemt. En als je dat kunt delen en ook jezelf als hulpverlener soms eens in vraag kunt stellen aan de hand van die intervisies of supervisies die georganiseerd worden. Ja, je leert er alleen maar meer en meer uit. En dat zorgt er ook voor dat je op een goede manier naar huis kan gaan. Ja,
dus het is wel belangrijk dat er ruimte blijft en capaciteit blijft. Niet alleen voor puur cliëntenwerk, maar ook om te connecteren met je collega's, met je leidinggevenden, dat daar ruimte voor gemaakt wordt. Ja, en dat je dingen kunt bespreken op die intervisies. Ik hoor wel dat dat ook een belangrijk element is.
Zeker. Ja. Mm-hmm. We zijn daar ook heel dankbaar voor dat dat sinds een kort eigenlijk wel geïntroduceerd is. Ja, nee, dat is heel belangrijk. Zeker weten.
Ja. Dan gaan we over naar Guy. Ja, ik hoor daar dus wel heel veel positiviteit in, dat door de verhoogde aandacht voor slachtofferschap in de maatschappij, dat meer mensen hun weg vinden naar CAW-slachtofferhulp. Maar daarnaast denk ik ook wel dat we kunnen opmerken dat de maatschappij zelf er ook wel niet minder complex op geworden is. Zijn daar zo bepaalde bedenkingen of conclusies die je daaruit kunt trekken, waarbij dat CAW echt wel een waardevolle factor is in de maatschappij om die complexiteit mee te ondersteunen?
Alleszins nieuw of recent, iets van de laatste jaren, is dat men meer aandacht wil besteden aan het voorzien van passende hulp bij situaties zoals rampen en terreur oorlogssituaties. Men wil daar eigenlijk iets op voorzien, men wil zich daar eigenlijk op voorbereiden, men wil daar dat aanbod die er nodig is gaan concreet uitwerken, zodanig dat dat kan ingezet worden op het moment dat het nodig is. Hè. Voordien was daar sprake van, nu neemt me dat zeer ernstig en maakt me er echt wel werk van om dat eigenlijk ook wel concreet vorm te geven. Daar krijgt slachtofferhulp ook wel een rol in te spelen. Wij worden bijvoorbeeld sedert de laatste jaren ook aangesproken of ingezet bij bijvoorbeeld repatriëringen zoals er geweest zijn de voorbije jaren bijvoorbeeld. Ik denk aan Afghanistan, ik denk aan situaties in Soedan, ik denk aan de Oekraïne-problematiek, waarbij dat men ook wel in de eerste instantie in de richting van hulpverleningsdiensten kijkt die bezig zijn met bijvoorbeeld thema's als rouwbegeleiding, traumabegeleiding, eerste opvang. Rode Kruis zit daar ook eigenlijk in betrokken. Dus, maar we krijgen daarin ook wel nieuwe opdrachten die wij voordien niet kregen en waar dat wij natuurlijk ook wel proberen een manier te vinden of een aanbod in te doen die van betekenis kan zijn voor die doelgroepen.
Ja, oké. Dankjewel. Ik wil jullie alleszins eerst en vooral erg bedanken, Chloe en Guy, voor dit gesprek. We hebben heel veel bijgeleerd en ik hoop dat ik jullie nog terugzie. Dank je wel.
Graag gedaan.
Graag gedaan, inderdaad.